Allemaal heel hartelijk welkom, zoals we ons aan de reformatie verbonden weten. En rond het reformatorisch onderwijs ook. En wat bindt ons dan het meest? Dat is het woord. En over dat woord zal het vanavond gaan. In ons hart, in ons huis, in Barendrecht en daarbuiten. Daarom gaan we zingen uit Psalm 119 en daarvan het 53ste vers. Psalm 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Vers 53 van Psalm 119. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Daar wilden we vanavond over nadenken. Wat gaan we dus in zijn verband lezen? Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13. En vooraf weten we ons verbonden met de kerk al eeuwen als het gaat om het woord, het de schrift, het gezag van dat woord. Daarom lezen we uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, uit 1561, de eeuw van de reformatie, twee artikelen. Artikel 3 en artikel 5. Artikel 3, hoe de Heere gezorgd heeft dat het woord schrift werd, ter wille van onze zaligheid. En artikel 5, vier gronden van het gezag van het woord Gods. Dus voor de schriftlezing uit Hebreeën 4, lezen we Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 3 en artikel 5. Boven artikel 3 staat dus over het geschreven woord Gods. Wij belijden, dat is de kerk der eeuwen, dat dit woord Gods niet is gezonden nog voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. Gelijk de heilige Petrus zegt, daarna heeft God door een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord op schrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige schriften en goddelijke schriften. Dat is dus artikel 3 en dan artikel 5, waarboven staat waarvan de heilige schrift haar aanzien en autoriteit heeft, oftewel het viervoudige gezag van de schrift. De schrift zegt het zelf, de kerk der eeuwen getuigt het, de Heilige Geest in het hart en de feiten bewijzen het. Of je moet wel stekenblind zijn. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek om ons geloof daarna te reguleren, regel des geloofs, daarop te gronden, fundament van het geloof, en daarmee te bevestigen, bevestiging van het geloof. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin, in die 66 kanonieke boeken, begrepen is. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt, zoals ook in onze belijdenis blijkt, en voor zodanig houdt, maar in zonderheid, omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij die boeken van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Dat is dus onze belijdenis over het woord. Nu gaan we het schriftgedeelte lezen, Hebreeën 4, de eerste 13 versen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, dan gaat het om Psalm 95. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af overbracht waren. Maar hij, de Heere dus, heeft ergens, in Genesis 2, van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft de zevende dag, op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats, wederom, Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat is weer Psalm 95. Terwijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan. En degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij, de Heere, wederom een andere dag, namelijk heden, weer Psalm 95, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijk er wel is gezegd, is heden. Indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van de werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Ga door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, handen vouwen in onze hulpeloosheid. Ogen sluiten in onze blindheid en duisternis. Mag zonder woorden dit een belijdenis zijn van ons allen, zoals we ons aan de reformatie verbonden weten, zoals we ons rond het woord geschaard hebben hier in Barendrecht, als gezamenlijke kerken ook rond onze school. Geeft u dan een gebed, Heere, om te bidden. En wat er ook in ons hart allemaal leeft, aan zonden en zorgen, en wat er om ons heen ook gebeurt, maar geeft u een gebed om te bidden. En wilt u daarom de weg en de waarheid en het leven verklaren. Ons bidden leren in Jezus' naam. Ons brengen en houden bij uw onvergankelijk getuigenis en de onmisbare werking van uw geest doen blijken, levend makend, als we nog steeds het evangelie ongehoorzaam zijn, oefenend wanneer u begonnen bent met uw genadewerk in Christus Jezus. In de totale afhankelijkheid van uw genadebediening. Heere, mogen we elkaar in de ontmoeting, ook als kerkgemeenschappen, dan rond dit woord vasthouden en opdragen in het gebed. En dat u die band, Heere, waar we ook gesteld zijn, ambtelijk of niet ambtelijk, jonger of ouder, onbekeerd of bekeerd, maar Heere, daar moet het van komen. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat leren we van jongs af aan onze lievelingen. Maar zou u bij het ouder worden, dat door op de school van de Heilige Geest krachtig willen werken en versterken. Heren, mogen we dan de kerkenraden u bevelen met de broeders van de predikant, dominee Klopstra en dominee Kempeniers. We hebben dominee Klopstra al 4 jaren hier in Barendrecht een plekje gegeven. En mag hij door u bevestigd en geschraagd worden samen met zijn kerkenraad en gemeente. Wilt u voor dominee Kempeniers zorgen? 10 jaar Katwijk. En wat hij daar achterlaat aan vlees en bloed. Maar Heer mag samen met zijn vrouw weten dat dit de plek is. En daarom bidden we voor hem om de kracht en die trouw van uwentwege. Heere, als u stuurt, dan zult u ook het getuigenis daarvan geven. Ook hier aan de Voordijk, als kerkenraad en gemeente. En ook, Heere, de Zuiderhavenkerk, wilt u de broeders gedenken in het gemis van hun eigen herder en leraar? En wilt u naar de gemeente een dienaar des woords zenden? Omdat u in uw wijsheid 3 ambten tot het welzijn van de gemeente hebt ingezet. En mogen we daarom bidden om uitstoting alom in uw oogst. Mogen we bidden voor onze school, of u wil doen blijven bij het fundament, en of u met hart en ziel het onderwijs wil doen dienen, en dat de ouders diezelfde betrokkenheid zullen hebben zoals dat 40, 50 jaar geleden was. Heere, in het onderwijs is ons veel gegeven en nog gelaten. Maar u weet dat het een aangevochten kwetsbaar bezit is. Vanwege binnenuit doodgewoon vinden. En van buitenaf. O God, waakt u er dan over en mag dat kostbare pand een plekje hebben in ons gebed, persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk. Heren, mogen we in deze tijd bijzonder naar uw eigen opdracht bidden voor onze overheden. Bidden zoals u dat hebt opgedragen. En daarom doen we het van harte. Om 2 dingen vragend. Of u in uw algemene genade wil doen blijken bij de gratie. Niet van de volksgunst, maar van u. En ons ten goede. En die 2 dingen die u opdraagt, Heere, mogen we dat ook bij een gelegenheid als deze reformatieherdenking u voorleggen. Ook al zien we tegendeel, ook al zijn we dat niet waard, maar Heere, dienaresse God, ons ten goede. Dat vragen we voor ons koningshuis, voor onze landelijke demissionaire regering en voor de pogingen week na week al zo lange tijd om een nieuwe regering te vormen. Voor een verdeelde Tweede en Eerste Kamer, voor de Provinciale Staten en voor de gemeente Barendrecht met het college van burgemeester en wethouders. O Heere, wij vragen U dienaresse Gods te schenken en het te richten en te schikken ons ondanks, ons ten goede. Heere, U weet wat ons bezwaart in een tijd als de onze. En hebben we in elke kerkelijke gemeenschap onze eigen zonden en onze eigen zorgen. Met name als het gaat om de gehoorzaamheid aan het woord en de doorleving van het getuigenis van uw geest, van het gezag van het woord en de vruchten van uw geest. En mogen we daarom, o God, die in 5 eeuwen precies dezelfde gebleven bent, mogen we dan vragen om die onveranderlijke genade Gods in Christus Jezus. Plaatselijk, landelijk, wereldwijd, gistend, o God. Zoals U weet, bloedend uit 1000 wonden. Wilt U opstaan en de troost van Openbaring 3 en 4 schenken, dat er een troon is in de hemel en dat die troon niet leeg is en dat het Lam in de troon is. O God, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar doet U het om het Lam? Het Lam dat onze hoop is. Het Lam dat zoveel verdiensten heeft. Het Lam dat leeg bloed is. En in wiens verdiensten geen tekort is. En wiens voorbeden nog voortgaat. En mogen we dan dit alles U voorleggen. Alleen in het Lam. Amen. We gaan zingen uit Psalm 119 en nu vers 84. Mij is verzocht zo weinig mogelijk te laten zingen door onze gastheren, dus dat doen we vanzelf. 119, vers 84. Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. De collecte, dat weet u wel, is voor de Spaanse evangelische zending. Bij de uitgang willen we van harte u opwekken om te tonen dat dat werk ons lief was en ons lief blijft. U weet waar u het voor geeft en hoe goed het besteed wordt. Dus van harte aanbevolen, ook voor onze meeluisteraars. Die weten vast wel de weg te vinden om mede te offeren. We zingen dus vers 84 van Psalm 119. vriendinnen, allen die hier zijn of met ons meeleven en op afstand. Het uitgangspunt dus voor deze herdenking, hervormingsavond, is dus dat vers dat we net lazen, vers 12 van Hebreeën 4. Het is niet zo'n simpel vers, hè? Zullen we het nog eens lezen en dan zal ik wat bijzeggen. Want dat is een redengevend woord. We halen dus zo een tekst uit het geheel, maar het heeft zijn plaats in het geheel van het betoog, want het woord Gods, en dat willen we dus centraal stellen, is, en dan komen er een aantal eigenschappen van het woord van God. Levend en krachtig. Een scherpsnijdende, dat is het derde, dan enig tweesnijdend scherp zwaard, dus naar twee kanten scherp. Het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks. Als u maar onthoudt, het gaat door merg en been. Dus deze misschien wat moeilijke uitdrukking, het woord gaat door merg en been. En is richtend, is een oordelen der gedachten en der overleggingen des hart. Ik wil het met de hulp van de Heere over drie dingen hebben. Weten van de werking van het woord. En kinderen, het begint alle drie met een W, dus dan kun je dat wat makkelijker onthouden. Weten van de werking van het woord. Daar gaat het om vanavond. Aan de Hebreeën. Wie schrijft dat? God weet het. Dus dat kunnen we aan de Heere overlaten. Aan wie schrijft hij? Aan de Hebreeën. Wie zijn dat? Nou, dat kunnen we uit de brief wel wat afleiden. Ook al weten we het niet zo heel precies. Het zijn hele serieuze mensen. Abraham de Hebreeër. Hey. Daar weten ze zich mee verbonden. Dus het zijn Joden of mensen die zich met het Jodendom verbonden weten. Dus een brief, misschien beter nog een preek, aan serieuze mensen die met een Joods achtergrond of die zich verbonden weten met het Jodendom. Dat zijn de eerste lezers geweest. En wat is daarmee aan de hand? Ja, die mensen hebben het niet makkelijk. Waarom niet? Nou, ze zijn voor de Joden te christelijk en voor de christenen te joods. Dus ze vallen tussen wal en schip eigenlijk. Ze horen nergens bij. En nou, dat blijkt ook. Er zijn verschillende dingen te noemen waardoor ze het niet makkelijk hebben. Maar goed, ook daarover wil ik niet te uitvoerig zijn. Alleen dit moet u wel weten. Voor de christenen te joods en voor de Joden te christelijk. Hoezo? En het woordje vermaning, dat de apostel als kerninhoud van deze brief gebruikt. Bij vermaning denken wij aan het vingertje, waarschuwen. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat in ons woord vermaning niet zit, is vertroosting, positief. En dat zit in het oorspronkelijke woord wel. Dus het is zowel waarschuwend als vertroostend bedoeld, allebei. Hoofdstuk na hoofdstuk. En als ik u dan het eerste vers van de brief lees, God, voormaal, voortijds, vroeger, Oude Testament, veelmaal, heel vaak, en op velelei wijze, op allerlei manieren, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Daar waren die Hebreeën gevoelig voor. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat ligt moeilijker. Het Oude Testament, oké. Nieuwe Testament, oei. Dus 1 vers 1. Gods spreken door de profeten. En vervolgens Gods spreken door de Zoon. En daar hebben we dan tegelijkertijd de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Wat bedoelen we dan? Nu, Gods openbaring. We zijn dat zo gewend, hè? Woord. Woord. Wat is dat? Woord. Als ik denk Voordijk, heeft de Heere me nog de mogelijkheid gegeven om dat te verklanken en dat te spreken met een woord. Ik denk Voordijk. Ik zeg een woord Voordijk. Dus woord is uitdrukking van gedachten. Dat moet u goed vasthouden. Het woord of de woorden van God is uitdrukking van Gods eeuwige gedachten. Dat is wat, hè? Wat God dacht en denkt, heeft Hij ons willen bekend maken. Staat u daar wel eens bij stil? Dan nog iets. Dan ben ik bij artikel 3, wat we zojuist lazen. Dat uit Gods bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid heeft Hij dat gesproken woord enkel meervoud zelf met zijn vinger 10 geboden opgeschreven of de opdracht gegeven om het op schrift te stellen zodat het gelezen kan worden, zodat het niet veranderd kan worden, zodat het vertaald kan worden, zodat we het bij ons kunnen hebben op ons nachtkastje, jongelui, onze slaapkamer, op onze tafel, in huis. Gedachten, woorden, schrift. Het komt van God, daarom is het heilig. En goddelijk. Daarom heeft het gezag. Die Gods openbaring heeft een begin in Genesis. En er is een ontwikkeling in die Gods openbaring. Als het gaat om schepping en herschepping, lees bekering, is er een ontwikkeling van Genesis tot en met het laatste Bijbelboek. En het hoogtepunt van die Gods openbaring in Christus Jezus is Pinksteren. Rijker, heerlijker, voller zal het nooit worden. En die schriftopenbaring is met het afsluiten van de schrift. Daarin is geen gebrek nog tekort. En die gedachten van God, die woorden van God, ook al heeft Jesaja ze gesproken, of de schrijver van deze brief ze opgeschreven, die hebben wij voor ons. Dat is nu de kern van de reformatie geweest. Zorg ervoor dat de woorden van God en de schriften van God, heilige goddelijke schriften, weer bij de mensen komen. Niet in het Latijn, maar in hun eigen taal. De grote werken Gods. Zorg ervoor dat ze het lezen en herlezen en overdenken. En dat dat woord een plek heeft in hun dagelijks leven. Ook in hun jonge leven. En de duistere middeleeuwen hebben bewezen. Onkunde doet dwalen. En het licht van de reformatie heeft bewezen, dicht bij de schrift geeft zegen en vastigheid. Nu is er alles op gericht om ons van dat woord te beroven. Maar geen tijd, geen zin. Het is zo moeilijk. En zoveel andere doorzichtige uitvluchten met alle oppervlakkigheid van dien. De ontwikkelingen van de godsopenbaring zijn dus niet gestopt, dat moet u weten voor onze tekst, in Maleachi. Met het Oude Testament. Joodse Bijbel. Ik bedoel dat niet beledigend. Wat is dan, hè? Ja, de godsopenbaring is niet af. Een wezenlijk deel van de vervulling ontbreekt. Oftewel, de persoon van de middelaar. En dan kom ik bij iets. Als ik het over het woord heb, weet u waarover ik het heb. Maar dat heeft ook een andere betekenis. De Heere Jezus heeft meer dan 125 namen. En één daarvan is het woord. Het woord. Dat is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dan gaat het om die twee betekenissen van woord. Eerste hebben we het uitvoerig over gehad. Het tweede heb ik net gezegd. Beschreven woord en vlees geworden woord. En dan zijn we bij onze tekst. Weet u wat een Joods gebed is? Een Joods gebed. Dat kan heel eerbiedig zijn. Heel serieus zijn. Maar wat wordt daarin gemist? Wat wordt erin gemist? Het woord dat is vlees geworden. Ja? Er zijn zelfs Joodse preken. Waarin de middelaar niet de plaats heeft die hij verdient. Er zijn Joodse preken, waarin we maar een dun bijbeltje hebben. De helft. Of minder. En echt, dan zitten we midden in onze tekst. Die serieuze mensen, die zo hechten aan het Joodse volk. Joodse Bijbel. Met hen is de schrijver in gesprek. En hij weet zich met hen verbonden. Het is echt niet zo dat hij de zweep erover haalt of zo, nee. Moet maar opletten, ik geloof dat het 3 keer in dit hele hoofdstuk staat. Laat ons dan. Hij weet zich verbonden en hij wil ze meenemen. Laat ons dan. En hij leest met hen het Oude Testament. Er is geen Nieuw Testamentisch Bijbelboek dat zo zorgvuldig doet als de Hebreeënbrief. Het Oude Testament lezen vanuit het vlees geworden woord. Vanuit de volheid van de Godsopenbaring tot op Pinksteren. Samen lezen. Bij het oplezen heb ik u al gezegd, hij 3 plaatsen die hij gebruikt. Hij gebruikt de Genesis 2, dat de Heere rustte. Van zijn scheppingsarbeid. Op de achtergrond speelt mee Jozua. Dat hij in de rust gebracht heeft. Dat is ook een oud-testamentische gebeurtenis. En met name Psalm 95. Dat komt steeds weer terug. Samen het Oude Testament lezen. Komma. Vanuit Jezus. Vanuit Pinksteren. Vanuit de gekomen zaligmaker. En tot zover, dan proef je zijn herderlijke zorg en zijn bewogenheid en zijn verbondenheid met zijn lezers. Er ligt ook een geweldige ernst in. Hij draait er niet omheen. Mensen, jullie weten toch wel, net zo goed als ik, dat als je uit Egypte geleid bent, dan wil dat nog niet zeggen dat je aankomt in Kanaan. Dat weten jullie toch heel goed. En als je bij het volk van God hoort, dan wil dat nog niet zeggen dat je tot het volk van God gerekend wordt. Dat is een ernst. En waar zit dat dan op vast? Serieuze mensen. Waar zit dat dan op vast? Waarom is hij zo bezorgd over dat dunne bijbeltje? Over die Joodse gebeden? Over die uitwendige godsdienst zonder Jezus. Daar ligt de kwaal. Want rusten van de scheppingsarbeid is 1. gebracht worden in het land der rust is 2. Maar er is een sabbatsrust die overblijft voor al het ware volk van God, dat wedergeboren wordt tot een levende hoop door de offeranden van Jezus Christus. En dan kun je rusten op de 7e dag. En je kun je verbonden weten met het volk dat in het land Kanaan is gebracht. Maar dan ben je nog niet in de sabbatsrust die er overblijft voor al het volk van God, uit Joden en uit heidenen. Want die sabbatsrust is onlosmakelijk verbonden aan het geloof in Emmanuel, is onlosmakelijk verbonden in het vlees geworden woord. En zonder Emmanuel kom je niet in de rust. En die 13 versen die we gelezen hebben, waarin hij heel ver meegaat in het samenlezen van het Oude Testament, hebben een diepte en een ernst en een waarschuwing. En vandaar onze tekst. Wat is nou het middel tot die rust te komen? Want die 3 woordjes, hè, weten met je hart, weten door levendmakende genade. De genade in Emmanuel, weten van de werking van het woord. En dat bedoel ik dat in 2 betekenissen, beschreven en vlees geworden. En wanneer Guido de Bret dan viervoudig dat gezag van het woord fundeert. En ik wil zo graag jullie ook, jongelui, ik ben blij dat jullie er zijn. Jullie aan dat woord binden. De schrift zegt het zelf. Al de schrift is van God ingegeven. Laat het je niet ontroven. De kerk beleidt het, zoals we gelezen hebben. Artikel 3 en 5 onder andere. En het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. En het 4e. Je moet wel ziende blind zijn. Dat wat daarin beschreven wordt geschied. Als je 2 Timotheus 3 leest, zullen ontstaan zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Als je dat dan gelezen hebt, moet je de krant maar lezen. Het egoïsme ontwikkelt zich sterker en sterker. De mensen buiten de kerk en in de kerk. En het middel, weten van de werking van het woord. En wees nou eens eerlijk. Als u eigenschappen van het woord had moeten noemen, had u dan deze genoemd, die hier in vers 12 staan? Waar is de liefelijkheid en waar is de troost en waar is... Nou, wees gerust, dat zit er echt in. Want de bedoeling hiervan is om tot rust en tot troost te brengen. Maar dat zal niet anders gaan dan zo. En daarom, wij hebben net als die eerste lezers onze vooringenomenheden. Wij hebben onze voorkeuren. Wij hebben, laten we het nou maar eerlijk zeggen, En dan kan ik als GG'er voorop gaan staan om dat te beleiden. Dus ik bedoel dat helemaal niet kerkistisch of zo. En wij hebben een dun Bijbeltje. Een dun Bijbeltje. We laten zoveel ongelezen, ongebruikt, onbeleefd. In de zin van dat het niet doorleefd wordt. Hoort u dat? En tegen die kwaal is maar één middel. En dat is niet aangenaam. Het woord is levend. Als je in de lente een boer die zaad strooit op het land. Ja? In dat zaad zit een kiem van leven. Dat wordt hier bedoeld. Het is niet iets doods. En dat kun je bij dagen dat zitten opzeggen. En heen en weer bewegend. En, maar leven. En nu gaat het erom. Wie u dan ook bent. Of u door dat getuigenis van de Heilige Geest weet. Van die levenskiem. In dat woord zit. Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis en zijn smaak. En hart en zinnen strelen. Dat onbevangen. Je door het woord laten gezeggen. Niet alleen teksten die je opbouwen. Niet alleen teksten die je strelen. Niet alleen preken die in je straatje passen. Maar woorden die heel je boeltje op de kop zetten. Denk aan Saulus van Tarsus als een patroon. Het woord Gods is leeg. Omdat er een levenskiem in ligt. Verborgen in ligt. Zelfs in de ontdekkende passages. Van Gods wet. En dreigingen. Levenskiemen. Omdat het gedachten van de levende God zijn. Omdat het woorden, levende woorden van de levende God. Omdat het een mens van dood levend maakt. Door de bediening van Gods levendmakende genade. Daarom. Het is levend. En het is kracht. En dat komt niet door dat mannetje op de preekstoel, dat krachtige. Maar dat heeft dat woord in zichzelf. Ik zei het net nog tegen mijn broeder Kempeniers van, het woord Gods is niet gebonden. Dat is een grote troost. Niet aan ons gebonden. Het is in zichzelf al krachtig. Vandaar dat de godzalige Kolbrugge zei, werp er het woord maar in. En vandaar de bedoeling ook van een avond als deze om je aan het woord te binden. En jongelui, om jou van jongs af aan het woord te binden. Dat zo vast is, zo vast. Bij alles wat wankelt en wijkt en onzeker is. En ook in deze anderhalf jaar, hè, dit woord. De vastigheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste nood. Het is krachtig. Had je niet voor mogelijk gehouden. dat die fanatieke fariseer op de grond ligt en roept om genade. Maar niet gedachte. Het is maar een enkel woord van de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Er hoeft alleen maar gesproken te worden. Leef. Door doodsbeenderen, zeer vele en zeer dor. Leef! Gij geest, kom aan en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. Levend en krachtig, omdat ze goddelijk zijn. En omdat God het als het enige middel tot levendmaking wil gebruiken. En omdat God in de doodstaat van ons leven dit middel gegeven heeft, waarvoor we 100% verantwoordelijk zijn hoe we dat gebruiken. Krachtig. Daar zit een kracht achter. Als van een, denk aan Pinksteren, geweldig gedreven wind. Nou, dat heb je pas in Barendrecht eventjes een klein beetje kunnen zien. Hoe krachtig de wind. En toen ik jong was, heb ik in mijn geboortedorp in 1967 gezien dat er een hele wijk werd weggevaagd door een windhoos. En dat de fundamenten van huizen naar boven lagen. Over de kracht van Gods wind gesproken. En daarom het woord en de geest krachtig. En dan mag ik u verkondigen dat er voor dat woord en die wind geen hopeloze gevallen zijn. Want het vlees geworden woord heeft het zelf gezegd. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Hebreeën, dan zit je nog zo vast in je uitwendige plichtplegingen zonder Jezus. Hebreeën, dan zit je nog zo vast in je vormendienst zonder leven. Hebreeën, als je door dit krachtige woord, maar dan wel het hele woord, dan onvoorwaardelijk voor dat woord vallen. Krachtig, scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Zwaard dat aan twee kanten scherp is. Het snijdt alles van een mens af. Alle eigen gerechtigheid. Alle werkheiligheid. Alle vroomheid zonder Immanuel wordt afgesneden. Maar het is tegelijkertijd zo wonderlijk scherp en vertroostend als het gaat om afsnijding van de eerste Adam en de inlijving in de tweede Adam. Datzelfde scherp woord is vermanend en vertroostend, zeiden we toch. Nu, hier. Scherp snijden. Dus nu gaat het er niet over. Heeft de punt van dat zwaard op je hart gestaan? Dat gaat niet om. Maar het vervolg van de tekst blijkt dat het toch dieper gaat. Bent u verwond? is heel dat boeltje hier van binnen. Weet u nog? Door merg en been gaan. Is dat opengelegd. Dus dat scherpe woord is niet slechts om aan te raken of aan te raden, maar het gaat door de samenvoegselen, en dan worden hier woorden gebruikt voor organen. Ik heb het samengevat voor u, merg en been. Dat legt alles open. Mag ik u dan eenvoudig vragen, is Psalm 139 voor u waarheid geworden? Gij kent mij. Gij doorgrond mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Dat is buitenkant nog. Maar gij verstaat ook van verre mijn gedachten. En dat scherpe woord, dat doordringende woord, dat openleggende woord, dat heeft een bedoeling. Wat dan? Om aan een einde te brengen met je werkheiligheid. En om aan de voeten van Emmanuel te brengen. Dat is de bedoeling van dat woord. U weet nog wel de twee betekenissen van woord. En trek die niet uit elkaar. Want dan komt u nooit in de rust die erover blijft voor het volk van God. En als we dan weten van de werking van het woord. Een scherp snijdend, tweesnijdend zwaard. Dat doorgaat door merg en been. Weet u, ik bedoel het heel eerbiedig. Wat het is om innerlijk binnenste buiten gekeerd te worden. Het zou dus fantastisch zijn, hè, als je die jongen bekeek. Dat is keurig, onberispelijk. Maar toen hij binnenste buiten gekeerd werd, zegt hij dat hij een godslasteraar was. Wat? Ik denk dat hij nooit gevloekt heeft. Nooit. Dus? Ik wou dat jullie zo waren, jongelui. Onberispelijk, ook in taalgebruik, ja. Maar waarom dan een godslasteraar? Je wil niet geloven wat mijn gedachten over God en over Jezus waren. Dat weet God, want die heeft mij door het woord binnenste buiten gekeerd. En ik weten van de werking van het woord. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vrome vlees, mijn nette vlees, mijn goed bedoelende vlees, mijn kerkelijke vlees, mijn serieuze vlees, geen goed woord. Als je binnenste buiten gekeerd wordt door de werking van Gods woord, blijft er maar één ding over. Dat is een vijand van God. Een goddeloos. En misschien wel gedacht, net als ik, in mijn jonge jaren, een godzoeker te zijn. Maar Hier gaat dat woord door. Merg en been. En dat is zo heilzaam en noodzakelijk. Mag ik het zo zeggen? Anders kom je nooit bij Jezus. Anders krijgt de middelaar nooit de plek die hij verdient. Want Jezus wil alles zijn en niet een beetje. Jezus wil je hele hart en niet een beetje. Jezus wil heel je leven en niet een gedeelte. En dan is deze werking van het woord zo noodzakelijk. En het is een oordeler. En daarmee gaan we afronden. Der gedachten en der overleggingen des harten. Gelooft u dat de Heere nou weet wat u denkt? Gelooft u dat de Heere nou ziet wat u overlegt? Hoe u naar deze plaats gekomen bent en hoe u luistert en hoe u op weg bent naar de dag van Christus. Gelooft u dat? Als u het echt gelooft, dan is dat aan de vruchten merkbaar. In de droefheid naar God over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. In de honger en dorst naar de gerechtigheid. Ik heb de laatste versen van dit hoofdstuk niet gelezen. Maar het loopt uit op de glorie van het Lam. Op de genadetroon die geopend is in het Lam. Nooit vergeten, lieve vrienden en vriendinnen. Vers 12 gaat vooraf aan 14 tot en met 16. Over 14 tot en met 16 wordt vaak gepreekt. Ik weet niet hoe het met vers 12 is. En dat zou wel eens veelzeggend kunnen zijn. Want hoe kom ik bij Jezus in de genadetroon? Zo. Vers 12. Een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Dan hoop ik dat God u oprecht maakt en dat is een niet kleine wonder. Dat de Heere u oprecht houdt. Ook als het om dat laatste gaat. Dat staan in het licht van Gods deugden. Dat leven voor Gods aangezicht. Dat leven dicht bij het woord. En dus ook de wet van God. En dat zal blijken in verfoeiing van jezelf. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En het zielsverlangen naar de gemeenschap met God in Christus. Blijkt het uit. En dat is de uitdrukkelijke bedoeling van de apostel. Om ze daar te brengen. Het is eigenlijk, hij wil ze meenemen. Het is net alsof hij voorop loopt en achterom kijkt. En ziet van dat niemand toch achter zou blijven in die woestijn omkomen. En daarom schrijft hij wat hij schrijft. En wat we nu overdenken met elkaar van mensen. Kom mee. Want dit is de weg. Dit is de waarheid. Dit is het leven. In zijn oordelen. En hij sluit af in vers 13. Met die heilige alziend ogen. Luister maar. Want er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Nu, Psalm 139. Zingt u dat graag? Eindigend met: doorgrond mij en ken mij en zie of bij mij een schadelijke weg is en leid u mij op de eeuwige weg. Want die vier dingen, hè, moet u nooit vergeten. Zijn wij in staat om onszelf te bedriegen? Ja. Arglistig is ons hart. Vreselijk. Zijn wij in staat om andere mensen te bedriegen? Ja. Vreselijk zijn we toch in staat. Derde, kunnen we God bedriegen? Nee, dat kan niet. En wil u het? Wil u het? Zeg eens eerlijk. En als vierde, God bedriegt niemand. En dat woord is onbedriegelijk. En zult u nou, als we het over die vier dingen hebben, op die twee laatste net zo goed letten als op die twee eerste? Net zo goed. Dus evenzeer waar. Evenzeer waar. En als laatste van vers 12 is een oordeler der gedachte. Dat wil zeggen dat mijn gedachten in het oordeel Gods komen. Dat wil zeggen dat mijn gevoelsleven open ligt voor de rechten van hemel en aarde. Dat heel mijn begeerte leven tot beoordeling is van de rechten van hemel en aarde. Dat is ernstig. We hebben geen leven in onszelf. We moeten van onze eigen werken afgebracht worden. Opdat we alleen het werk van de rust aanbrengen zullen overhouden. Die ook nu in zijn woord en in het de gedaante van zijn woord zegt: kom herwaarts tot mij allen. Die vermoeid, net als die Hebreeën, en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Het liefdesjuk van mijn woorden en dienst. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Zijn bloed. Hoe staat het er ook alweer? Moeder. Kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet de offers die ik breng. Zelfs niet de tranen die ik plan. Schoon ik ganse nachten wee kunnen redden. Gij alleen. Lees nou eens rustig, ook op de rustdag. dit woord. En de vraag is heel eenvoudig aan jong en oud. Weet u van de werking van dit woord, opdat we zullen mogen ingaan in de rust die er zeker overblijft voor al het volk van God. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging. Heren, zo mochten we op deze zaterdagavond samen zijn hier in Barendrecht vanuit de drie kerkgemeenschappen en vragen met en voor elkaar om de werking van dit woord. Heren, maak u getrouw aan dit woord. Maak u bekwaam tot dit woord. En wilt u geven in de praktijk van het leven die innige band aan u en aan uw woord. Er komt zoveel op af, van binnen en van buiten. En dat we daarin met en voor elkaar ook zouden zuchten. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. En neemt u me alles maar af wat ik kwijt moet. Als ik me mag overhouden. God in Christus Jezus. Zorg in het uiteengaan, bewarend en zegenend. Bereid ons voor op de grote godsontmoeting. En mag de rustdag in het teken staan van voorbereiding daarvoor. We bevelen elkaar, ook als ambtsdragers, van harte u en de rijkdom van uw getuigenis. Alleen om de voorbidding van het vlees geworden woord. Amen. We zingen tot slot Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56 vers 5. En we willen nogmaals de collecte voor de Spaanse evangelische zending u van harte aanbevelen. Fijn dat u er was. Fijn dat jij er was. Wel thuis en wel te rusten. Van harte Gods zegen, ook voor de dag van morgen, toegebeden.